Welkom bij de Bits of Freedom podcast. Vandaag gaan we het hebben over pay or okay.
Geen datalekken, achterbakse tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? Dit is Bits of Freedom.
Soms ineens komen er op het Bits of Freedom kantoor termen voorbij waarvan ik denk, huh, wat is dit nou weer? Zo ging het afgelopen maand ineens heel veel over pay or okay. Voor degenen die daar net als ik nog niet helemaal mee bekend zijn, als je een account hebt op bijvoorbeeld Facebook, kun je je misschien wel herinneren dat je ergens deze maanden een melding hebt gehad dat je een abonnement kon afsluiten. Ik heb het toen natuurlijk meteen weggeklikt, maar ik heb net voor de opname nog even opgezocht. Het abonnement is op Facebook bij je instellingen te vinden onder advertentievoorkeuren. En dan zijn de opties gratis gebruiken met advertenties of abonneren om te gebruiken zonder advertenties. Nou ja, ik heb daar nog wel wat vragen over en die kan ik gelukkig stellen aan Lotje Beek. Hoi Lotje.
Hey Inge.
En natuurlijk aan onze directeur en co-host Evelyn Austin. Ha Evelyn.
Hallo.
Ja Evelyn, het is seizoen 4 alweer. De eerste aflevering van ons vierde seizoen. Heb je er weer een beetje zin in?
Ik heb er zin in.
Heb je ook weer een beetje zitten scrollen?
Minder.
Echt?
Ja.
Hoe kwam het?
Nou, omdat tussen seizoen 3 en seizoen 4 ik van heel veel sociale media ben gegaan.
Aha.
Dus mijn scrollgedrag is echt veranderd. Mm-hmm. Ja, ik ben van sociale media gegaan en ik ben er ook vanaf gebleven, Lotje. Ja, dus mijn scrollgedrag is echt heel anders.
En hoe is het veranderd dan?
Nou, het is minder junk. Mm-hmm. Het is gerichter. Ik merkte ook dat het impact had, meer dan ik dacht nog, op de andere dingen die ik doe. Dus ik lees veel meer boeken. Ja, dus het had best wel een grote impact. Ik ben van Twitter en TikTok gegaan. Maar zonder het bewust te doen, besteed ik ook echt nul tijd meer op YouTube. Dus het heeft...
En wat doet het met je gemoed?
Nou, het einde van het vorige jaar was sowieso niet zo heel goed voor het gemoed.
Nee.
Maar ik heb wel, dat was ook wel een van de redenen. Omdat ik op een gegeven moment merkte dat ik eigenlijk alleen maar super doemerige informatie gewoon constant tot me nam. Of filmpjes van meisjes in baggy jeans die smoothies eten of zo. Dat was waar de wereld uit bestond. Ja. En ik dacht, volgens mij is dit niet de wereld. Dus ik weet het nog niet. Ik weet het nog niet, is het antwoord.
En had je wel iets gevonden wat je met me wilde delen? Of was dit wat je wilde delen?
Je kijkt me heel serieus aan, ja. Ik heb zeker iets wat ik met je wil delen. Ja. Heb je gehoord van Perplexity?
Nee.
Nou, Perplexity is een... Dus het wordt een beetje geframed als een nieuwe soort zoekmachine. Maar het is gewoon een soort AI-info-bot. Dus wat het doet is, je kan het vragen stellen, net zoals bij elke zoekmachine. En het geeft je een uitgebreid antwoord op basis van bronnen die het online vindt.
Okay.
En je krijgt de bronvermelding er ook bij. Dus ik heb het een vraag gesteld. Ik heb Perplexity de vraag gesteld, hoe gaat de Nederlandse overheid om met de privacy van burgers?
Mm-hmm.
En dan krijg je een best wel lang antwoord. Die begint met: de Nederlandse overheid neemt de privacy van burgers serieus en heeft verschillende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen. Organisaties moeten voldoen aan de AVG, blablabla. Weer een beetje random. Gemeenten zoals de gemeente Waalwijk hebben de verantwoordelijkheid om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. De discussie over privacy en veiligheid is actueel. Het Rathenouw-instituut benadrukt de noodzaak van de nieuwe wet op de inlichtingendiensten.
Maar is het een soort AI? Want het klinkt ook een beetje als het antwoord wat ChatGPT zou geven.
Ja, het is dus gewoon een beetje AI. Het is gewoon AI. Dus het pakt bronnen waarvan het denkt dat het relevant is, combineert die tot een soort nieuwe lopende tekst en geeft je dat als antwoord.
Hoezo is Waalwijk relevant?
Ik denk omdat het gemeente Waalwijk heeft gevonden. Gewoon een soort van privacyverklaring van gemeente Waalwijk heeft gevonden.
Die doet misschien dan wel heel goed.
Maar het zou kunnen. Maar het interessante vind ik dat, nou ja, zoals we van ook ChatGPT gewend zijn, klinkt de lopende tekst in eerste opzicht leest het als iets wat sens maakt. Mm-hmm. Of wat ja. Maar dit is dan toevallig een onderwerp waar ik iets van af weet. Dus als ze dan schrijven, het Rathenouw Instituut benadrukt de noodzaak van een nieuwe wet op de inlichtingendiensten. Denk ik, dat is waarschijnlijk redelijk oud. Mm. Dus toen ging ik doorklikken. Nou ja, dat is een bron uit 2017.
Ah, ja.
En zo zitten er waarschijnlijk in, ook in andere onderwerpen, andere rare dingen. Het tweede wat me opviel was dat, dus het gaat over de Nederlandse overheid en privacy van burgers. En de eerste twee bronnen zijn de website van de Rijksoverheid.
Hmm.
Dus het is ook heel interessant om, denk ik, te soort na te gaan welke perspectieven je eigenlijk op zo'n vraag wil. Of welke perspectieven in een antwoord meegenomen moeten worden.
Ja.
En blijkbaar is Perplexity niet daarop getraind of nog onvoldoende daarop getraind.
Hmm. Maar je kan dus wel nakijken welke bronnen die gebruikt.
Ja, ja.
Dat is wel dat een interessante toevoeging, vind
ja,
ik
zeker.
Al.
Ja, zeker. Ja, dat vind ik ook. Ja, je kan de bronnen, je kan gewoon doorklikken naar de bronnen. Hij is dus in het Nederlands. Ja, ik kreeg er ook een stukje Engelse tekst uit. Dat was een beetje random. In summary, the Dutch government. Dus van, oké. Ja, en hij geeft ook voorstellen voor hoe je verder kunt zoeken op hetzelfde onderwerp.
Hmm.
Dus bijvoorbeeld bij Related zegt hij op deze vraag. Je kunt bijvoorbeeld ook onderzoeken wat is de AVG en hoe beschermt ze de privacy van burgers. Hoe kan een burger zijn persoonsgegevens beschermen van de overheid? Dus ja, ik vond het een interessante ontwikkeling. Ik kwam erop omdat er een journalist was die zei, toen hij dit gebruikte, dat hij dacht, oh mijn god, dit is het einde van mijn bestaan.
Ja.
Dus ik was benieuwd of ik ook een beetje dat dystopische gevoel erbij zou krijgen. Ik heb dat echt veel minder.
Ja, ik heb dat sowieso met dat soort AI tekst hoor. Ik vind dat je toch nog wel heel erg erin leest. En ook dat het geen originele tekst is. Dat lees je er ook in.
Ja.
Het is een soort van informatie die achter elkaar geprakt is. Maar
misschien kunnen we een keer de podcast laten scripten door AI en kijken of de luisteraars het doorhebben.
Nou, en ik vraag me ook af of, want jij bent vrij talig.
Mm-hmm.
Of mensen die dat wat minder zijn, dat er ook in lezen.
Ja.
Dat weet ik niet.
Nee, maar goed, los van dat, hij doet niet aan fact-checking. Hij doet niet aan wederhoor. Heeft geen soort van.
Nee, het heeft ook andere problemen.
Ja, het heeft
dan
natuurlijk allerlei problemen dan alleen het taalgebruik.
Ja, ja. Ja, en wat ik ook heel interessant vind, als je nadenkt over het gebruik van dit soort tools op redacties, is dat we onszelf hiermee dus nog weer meer afhankelijk maken van die grote techbedrijven.
Ja.
Dus nieuwsredacties zijn al afhankelijk van Big Tech om hun publiek te bereiken, ook om geld te verdienen. En nu zouden ze dan ook nog in hun soort van echte kern van hun werk ook weer die afhankelijkheid vergroten. Dat lijkt me gewoon heel dom.
Ja.
Maar het gaat ongetwijfeld gebeuren.
Ja, zin in. Dankjewel hiervoor, Evelien. Yes. Ik ga hem wel eventjes nakijken. En nou niet hele avonden hier zoektermen in gaan zitten voeren. Hè, dat dit een nieuwe scroll wordt.
Ik ga mijn best doen.
Oké, dankjewel. Ja, we gaan het vandaag dus hebben over pay or okay. Weer een nieuwe constructie uit de koker van de platforms.
Yeah.
Lotje, wat houdt het abonnement van Meta nou precies in?
Dus eigenlijk, voordat dit abonnement bestond, had je geen keuze en werd iedereen overal gevolgd en werden op basis daarvan advertenties getoond. Ze werd overal getracked in strijd met de privacy. Nu heb je twee keuzes. Of je gebruikt de dienst gratis en het blijft zo. Of je betaalt 10 tot 13 euro per maand en je ziet helemaal geen advertenties meer en je wordt nergens meer getracked. Maar daar moet je dus wel voor betalen en wij vinden voor privacy hoef je niet te betalen.
En dan is dus het oké, ik betaal met mijn privacy zoals ik altijd al deed. Of P is, ik betaal jullie geld om mijn grondrechten te respecteren.
Precies, belachelijk hè?
Heel raar. Ja, wat ik me dus meteen afvroeg, is dat nieuwe verdienmodel in strijd met de AVG?
Ja, het oké-gedeelte is sowieso in strijd met de AVG. Dat roepen we eigenlijk al heel lang. Dus het op tracking gebaseerde advertenties zijn in strijd met de AVG. Omdat als je gegevens wil verwerken, zoals Meta dat doet, daar moet je een grondslag voor hebben. En als die grondslag berust op toestemming, dus zoals hier bij dat pay-or-okay-model is, dan dan moet die toestemming wel een soort van vrij zijn en moet je geen nadelige gevolgen hebben als je nee zegt. En als je nu nee zegt, dus als je nu P zegt, nee, dat ruimt ook weer, leuk. dan moet je 10 tot 13 euro per maand betalen. Dus dat is eigenlijk een nadelig gevolg. Ja,
ja, dus eigenlijk is de enige optie, oké, je mag mijn privacy schenden. Of ja, terwijl ze zich eigenlijk gewoon aan de wet moeten houden.
Ja.
Dat is raar.
Ja, want het tracken van mensen en daarmee dus advertenties aan ze tonen is in strijd met privacy.
Ja.
Dus dat zouden ze sowieso al niet mogen doen. En nu lijkt het een soort van alsof je daar oké mee gaat, omdat je geen 13 euro wil betalen. Ja, ik vind dat niet heel netjes.
Nee, het is niet heel netjes. Maar wat ik me wel ook afvroeg bij het aanbieden van dat abonnement, zeker toen ik er net nog even naar ging kijken op mijn eigen Facebook. Nou, het is een tientje per maand. Dat betaal ik in principe ook voor mijn Spotify. Ja, god, het is ook een bedrijf dat kosten maakt. He, ze moeten het ergens vandaan halen. Dus wat is nou het verschil met het abonnement op Spotify, wat ik bijvoorbeeld heb?
Het abonnement op Spotify. Spotify is natuurlijk ook niet heilig. Die hebben vorig jaar ook nog een boete voor de AVG overtreding gekregen. Dus ik denk dat is allebei misschien niet hoe het hoort. Maar ik denk wat Meta opvallend maakt, is dat het gewoon een van de allergrootste platformen ooit is, vooral op het gebied van communicatie. Dus we hebben het ook nodig om met elkaar te communiceren, want ze zijn eigenaar van WhatsApp, Instagram, Facebook. Mensen zitten er allemaal op om een debat met elkaar te voeren, wat ook weer een grondrecht is. Dus ik denk dat daar wel misschien het verschil ligt. En dat is natuurlijk heel erg scheef, want grondrechten zouden gewoon gratis moeten zijn. Daar zijn het grondrechten voor. Daar word je mee geboren, als het goed is. En daar zou je geen 10 euro per maand voor hoeven te betalen.
En als ze nou alleen nog maar een betaald abonnement aan zouden bieden? Dus oké, je mag mijn privacy schenden deel. Het gratis gebruik van Facebook gaat weg. Ja. En we hebben alleen nog maar voor een tientje per maand trackingvrije Facebook.
Goeie vraag. Ik ben er nog niet helemaal uit. Ik denk ergens dat in strijd is met onze communicatievrijheid, omdat ik ergens het idee heb dat er zo'n groot deel van het publieke debat afspeelt online, dat je daar een soort van verplicht toegang toe moet kunnen hebben. Maar ik ben er ook nog niet helemaal uit. Dus sorry, ik heb nog niet een heel duidelijk antwoord. Maar het lijkt me in ieder geval niet de beste oplossing om dan maar iedereen een tientje te vragen. Ik denk, er zijn natuurlijk ook, ze moeten ergens hun geld vandaan halen. Ik denk dat er ook andere alternatieven bestaan om geld te verdienen voor Meta. Ten eerste vind ik niet per se dat wij ons bezig hoeven houden met of Zuckerberg en co. genoeg geld verdienen om hun jachten te betalen. Ik denk dat onze taak is om aan te kaarten dat ze ons privacy schenden. Maar als we dan toch over na gaan denken van oké, hoe zou dat dan een soort van rendabel kunnen zijn? Dan denk ik dat je bijvoorbeeld kan kijken naar contextuele advertenties. Dus eigenlijk advertenties zoals we ze 10 jaar geleden kenden. Dat je als je naar een kinderserie kijkt op televisie, dat je een reclame krijgt voor de speelgoedwinkel. En als je in een modeblad kijkt, dat je een reclame krijgt van de Bijenkorf. Dus eigenlijk op basis van wat je aan het kijken bent en niet op basis van wat een algoritme allemaal over je heeft verzameld over de afgelopen 100 jaar, waar jij misschien geïnteresseerd in zou kunnen zijn.
Ja, want even voor de context, die op tracking gebaseerde advertenties, die gebruiken dus eigenlijk allerlei data van jou, misschien ook wel hele persoonlijke dingen.
Ja.
Dat gooien ze op een hoop en daarmee maken ze een soort van profiel van jou online. Ja. En dan denken ze, jij hebt op dit en dit gezocht, dit zijn jouw interesses, dit is jouw religie. Dat mogen ze misschien niet, maar dat kunnen ze wellicht ook weer uit context halen.
Ja.
En daardoor kunnen ze dan heel specifiek advertenties laten zien.
Ja, ze spelen in op eigenlijk ook misschien ook wel je angsten en zo. En alles wat ze van je weten. Dus Google weet bijvoorbeeld wat je allemaal opzoekt midden in de nacht als je denkt dat je een levensbedreigende ziekte hebt. En daar spelen ze ook lekker op in. Dus het eigenlijk ongevraagd wordt er op alles wat een soort van voor een ander rendabel is, wordt op ingespeeld. En dat is denk ik super gevaarlijk en dus in strijd met privacy.
En ik denk dat het ook hele negatieve consequenties heeft voor het medialandschap. Nog even los van de consequenties voor mensen, voor gebruikers. Dus het hele idee dat advertentieinkomsten betalen voor journalistiek mogelijk maken. Eigenlijk wordt dat hele model ook een beetje op de kop gezet wanneer daar een soort tussenpartij tussen gaat zitten. Die bepaalt welke adverteerder en welke content. Want Facebook bepaalt inderdaad welke advertentie Lotje te zien krijgt, maar bepaalt ook welk nieuwsartikel vaker getoond wordt. Dus er ontstaat ook een soort scenario waarin je heel goed onderscheid kan maken tussen, oh, dit is een stukje journalistiek wat heel winstgevend is. En hier is een stukje wat eigenlijk niet zo heel winstgevend is. En dat drukken we weg.
Ja.
Dus het medialandschap verandert er ook heel erg door.
Ja. Ja, en daar hebben we het ook al eerder over gehad. Dat ze, nou ja, dat bijvoorbeeld negatieve berichtgeving of iets dergelijks vaak ook beter scoort op social media. Dus dat ja, dan ook vaker getoond wordt.
Ja. Ja. Maar bijvoorbeeld, dus heel veel adverteerders willen niet dat hun advertenties naast, weet ik veel, berichten over oorlog of zo. Berichten over transgender kinderen. En die kunnen dan, die hebben dan ook de, of zo'n platform is dan ook in de positie om te zeggen, nou ja, dan doe die content dan maar niet. Terwijl die beslissing vroeger bij de redactie van een krant lag.
Ja.
En ook de redactie van 30 kranten, want er waren 30 kranten en er is er nu maar één meta.
Ja. Maar het is toch, ik vind het zo'n rare situatie waar we eigenlijk met z'n allen in balans zijn. Zeg maar heel even terug naar dat we dus als land of als wereld voor het publieke debat heel erg en voor onze nieuwsvoorziening heel erg afhankelijk zijn geworden van een mega commercieel bedrijf. Dat eigenlijk ons alles kan laten zien of niet kan laten zien. Hè? Die keuze ligt gewoon bij dat bedrijf. Ze houden zich niet aan de wet, want nu met de targeted advertenties houden ze zich ook al niet aan de AVG. Er ligt toch ook ontzettend veel verantwoordelijkheid hiervoor bij onze overheid?
Ja, Lotje, kunnen we ze niet aanklagen?
Dat is mijn droom, Evelyn. Lijkt me leuk om te doen. Nee, oprecht. Ja, dat vind ik ook. De overheid heeft ook een soort zorgplicht om onze grondrechten waar te maken. En door nu niet in te grijpen, gebeurt dat eigenlijk niet. Het feit dat Meta al 100 jaar wegkomt met die walgelijke tracking advertenties. Dat is natuurlijk best wel gek. En ja, inmiddels broeit er natuurlijk wel het een en ander. Want dat PayOK is niet zomaar even opgekomen. Dat is natuurlijk ook een reactie op een uitspraak. En daar wordt nu natuurlijk weer over gedebatteerd.
Want het is een reactie op een uitspraak van de,
van de, ja, dat is ook weer zo'n afkorting, van de groep van autoriteiten persoonsgegevens van de EU.
Dat is het Europees Comité voor Gegevensbescherming, de,
het EDPB.
EDPB.
Ja, er is een uitspraak geweest vanuit de EDPB, dat is eigenlijk vereniging van alle autoriteiten persoonsgegevens van de Europese Unie. En die hebben gezegd, hey, die tracking advertenties of die gepersonaliseerde advertenties die Meta gebruikt, dat is in strijd met onze privacy. Daar moet nu wat aan gebeuren. En in dezelfde week kwam Meta met dit PayOK, alsof dat een soort van antwoord was. En ik vind dat eigenlijk alsof ze een dikke middelvinger opschreef, zeker naar onze privacy. Ik vind het echt schandalig dat dit dan een soort van het antwoord is op privacy. Want privacy hoort gewoon gratis te zijn. Het zou geen 10 euro moeten kosten. Het zou niet eens 1 euro moeten kosten. Je hoort ermee geboren te zijn. En op het moment dat je hier een soort nepkeuze gaat voorleggen, lijkt het alsof we ermee akkoord gaan dat onze privacy data geschonden wordt. En dat is natuurlijk helemaal niet waar. Het is gewoon heel manipulatief hoe ze die keuze stellen.
Ja, en het is ook vreemd, want het verwijt is, het oké-model klopt niet. En nu plaatsen ze er een alternatief naast, zonder iets te doen aan dat oorspronkelijke model. Dus het is ook een hele rare, het is een soort grote afleidingsmanoeuvre op een bepaalde manier.
Ja.
Ook dat we het nu een beetje hebben over, heel veel van de discussie gaat over, is een tientje dan te veel of te weinig?
Het wordt 6 euro, las ik vanmiddag.
6 euro, ja, boeien. Ja. Zeg maar, dat is niet waar we het over zouden moeten hebben. Ja. We zouden het moeten hebben over, mag Facebook je kapot tracken? Nee, waarom is het dan zo moeilijk om daar iets aan te doen?
Precies.
En ik vind dat jij gelijk hebt. De overheid heeft een veel grotere rol te spelen. En het is ook een beetje, misschien duurt het ook gewoon allemaal eventjes voordat we het goed in de smiezen hebben.
Ja, maar het duurt al wel eventjes. Ik bedoel, ja, kom op.
Ja, en het escaleert natuurlijk steeds meer uit de klauwen.
Ja.
Nu we een soort van staan toe te kijken en te wachten. Dus bij deze een oproep aan alle overheden van de hele wereld om hier iets aan te doen.
Ja, en wat zouden de stappen zijn, dus behalve bedrijven aan de wet houden. We hebben het ook wel eens gehad, moet een overheid niet zorgen voor een plek waar dat publieke debat veel gezonder plaats kan vinden? Wat zijn nog meer opties?
Concurrentie bevorderen, zodat het publieke debat niet afhankelijk is van één platform.
Ja, ik denk ook onder de AVG heb je ook de, hebben toezichthouders ook de bevoegdheid om bepaalde verwerkingen te laten stoppen. Daar wordt super weinig gebruik van gemaakt. Er zou, en dat zou denk ik, dat zou veel heftiger gevoeld worden bij zo'n bedrijf dan die boetes die ze ondertussen gewoon incalculeren in de budgetten.
Ja, want dat zou dan betekenen dat er echt gezegd wordt, jullie mogen deze gegevens niet verwerken om die op tracking gebaseerde advertenties te maken.
Ja, je moet nu die computer uitzetten. Ja. Zo ver kan dat gaan.
Ja. Nou ja, ja, ik zeg het. Let's go. Wie kan dit doen?
Toezichthouder, ja, dus de toezichthouders die dus bij ons de AP... Voor Facebook zou dat die Ierse toezichthouder zijn, in theorie.
Ja, en waarom gebeurt dat niet?
Dat is een goede vraag. Ja, alle toezichthouders zijn terughoudend met het inzetten van deze bevoegdheid. Ook in Nederland. De Ierse toezichthouder is sowieso terughoudend met toezicht houden. Ik denk dat het ook veel risico met zich meebrengt. Dus op het moment dat jij... Nou ja, op het moment dat je zegt, zet die computer maar uit, dan gaat de teller lopen. En heb je op een gegeven moment gewoon een soort van inkomsten die worden misgelopen. En als je dan als toezichthouder, als die beslissing wordt aangevochten, stel dat je als toezichthouder niet wint, draai jij dan voor die kosten op. Nou ja, misschien dat er iets mee te maken heeft.
Ik vind het echt frustrerend dat het dus de hele tijd met z'n allen gaat over als Meta maar voldoende kan verdienen.
Ja,
terwijl het moet toch gaan over als wij maar goed genoeg beschermd zijn.
Ja, daar wil ik het ook nog even over hebben. Want als Meta maar goed genoeg kan verdienen. Dit zijn de 5 rijkste bedrijven van de wereld die dit doen. De 5 rijkste mannen van de wereld die de hele tijd concurreren. Wie de meeste honderden miljarden hebben. Ze hebben echt genoeg. Ik denk dat ze nu gewoon dat hele tracking kunnen uitzetten. En nog 100 jaar door kunnen leven op kosten van Mark Zuckerberg. Het is echt super gênant wat ze aan het doen zijn. Ze willen alleen maar rijker worden. Het is prima als ze misschien 1 miljard minder verdienen door een ander verdienmodel te gaan gebruiken. Mm. Ze maken nu gewoon gebruik van onze privacy. Mark Zuckerberg die vaart in onze privacy. Zeg, het is echt belachelijk.
Ja, het is echt belachelijk.
Maar er is ook, ik bedoel, we zijn, en ik ben helemaal geen voorstander van dit een probleem, een soort individueel probleem te maken. Maar we hebben wel ook allemaal een klein beetje macht, en dat is om deze platformen wel of niet te blijven gebruiken. En ja, zolang we met z'n allen gewoon lekker blijven scrollen door Instagram, ik weet niet of het dan heel snel gaat.
Het is voor jou makkelijk om te zeggen. Ja, iemand die gestopt is met sociale media.
Dus ik vind dat wel heel lastig, want bijvoorbeeld voor mijn werk, ik ben audiomaker en ik maak theater. Ik vind toch ook op de social media mijn publiek. Dus ik kan heel direct daar tegen een publiek spreken. Natuurlijk, ik kan een nieuwsbrief beginnen, die heb ik ook. Mm-hmm. Maar dat is veel moeilijker. Mm-hmm. Ik kan veel meer zenden via die social media. Ja. Dus zomaar zeg, je kan daar makkelijk mee stoppen.
Maar dat zeg ik ook niet. Sowieso niet zomaar. En het is ook niet makkelijk. Maar er is natuurlijk wel, ik denk wel dat er een bepaalde... Nou, dus als ik voor mezelf spreek, ik vind het best wel moeilijk om bijvoorbeeld te zeggen, ik ben het principieel niet eens met TikTok, zolang ik elke dag op TikTok zit te scrollen. Dat leidt tot een soort van cognitieve dissonantie die ik niet heel bevorderlijk vind. En dat doen we natuurlijk een soort van met z'n allen.
Ja.
En ik denk dat er wel mensen en organisaties zijn die... voor wie het wel een stuk makkelijker zou zijn om van Facebook te gaan. Ik zeg overheden, grote bedrijven die echt op een andere manier, zeg maar, hun eigen tooling kunnen ontwikkelen om mensen te bereiken. Maar ik denk echt dat er ook op dat vlak veel meer opties zijn.
Ja. Ik denk inderdaad als een soort van machtige zender, zoals de overheid, dat je inderdaad andere opties hebt. Maar als gebruiker, ja, ik denk ook niet dat rokers denken dat roken heel goed voor de mensheid is. Die platformen doen natuurlijk alles aan om jou aan hun te hechten. Of je er nou principieel mee eens bent of niet. Een hele design is erop ingericht om jou daarop te laten blijven. Dus ja, ik denk om een soort van zelfstandig daarmee te gaan stoppen als gebruiker is denk ik best een stap.
Maar niet iedereen is verslaafd.
Nee.
Dus ik vind de vergelijking misschien met vlees eten een soort netter. Niemand is verslaafd aan vlees eten. Maar zolang je elke dag kippenvleugeltjes zit af te kluiven en denkt, wat lekker. Denk ik dat je onbewust ook ook wat minder makkelijk soort maatregelen omarmt die vleesproductie zouden terugdringen, bijvoorbeeld.
Ja.
Ja, maar ja, dan, en Inge heeft natuurlijk geen vlees nodig om er werk aan de man te krijgen.
Nee, maar ik denk wel, dus ik ben het wel met Evelyn eens dat, dus wat ik zeg is ten dele waar. Dus als ook de mensen om mij heen en ook mijn publiek beslist om te stoppen met social media, dan komen er natuurlijk ook andere manieren. Maar nou, ik denk zelf, ook als ik het zo hoor, dat het, dus de oplossing ligt gewoon aan verschillende kanten.
Ja,
dus het is en overheid, ga aan de slag, toezichthouders, zet je voet neer en kom op Facebook, what the fuck.
Het wordt echt tijd dat ze hiermee kappen. Ja. Het is echt mooi geweest.
We sluiten de podcast elke week af met een telefoontje naar iemand met een bijzondere kijk op het internet. Deze week is dat Huib Modderkolk. Hij schrijft voor de Volkskrant. Hij is vooral bekend als onderzoeksjournalist, gespecialiseerd in inlichtingendiensten, privacy en de digitale wereld. Ik bel met hem over zijn nieuwe boek, Dit wil je echt niet weten. Ik ga hem bellen.
Met Huib.
Hoi Huib, je spreekt met Inge van Bits of Freedom.
Hallo.
Jij hebt het heel druk, of niet, rondom je nieuwe boek?
Ja, het is leuk, maar het is ook heel druk.
Ja, dat snap ik. Ik zie je zo overal verschijnen. En nou ja, ik ben blij dat je ook voor ons eventjes de tijd kan maken.
Ja, nee, tuurlijk.
Over jouw boek. En ja. Over nou ja, wat natuurlijk heel erg geleerd is aan onze onderwerpen. Je hebt een nieuw boek geschreven eigenlijk over het gemak waarmee bedrijven en geheime diensten en overheden in al onze data kunnen rondneuzen. En ik las dat je eigenlijk hoopt, nog meer dan in je vorige boek, dat het echt invoelbaar wordt dat het echt over ons allemaal gaat en over al onze data. Ja. Heb je het gevoel dat dat een beetje lukt?
Ja, ik hoor het wel van mensen terug die het lezen, die zeggen van ja, ik realiseer me dat het nu nog inderdaad meer dan ons vorige boek, dat het over mij gaat en dat ik, ja, dat ik er ook misschien niet mee moet daarmee.
Ja.
In het vorige boek zou je kunnen denken, en dat is ook al wat ik soms terugkreeg, en dat schrijf ik ook in het boek, van ja, dit gaat geheime diensten doen dit. Het is een enge wereld, maar die staat ook ver van mij af. Mm-hmm. En ik heb in dit boek geprobeerd om het veel dichterbij te brengen. Want ja, dat gaat over inlichtingendiensten, dat ook dat heeft een impact op ons allemaal. Maar ja, het is nog fundamenteler of essentiëler, zo je wil. Dus onze data ligt overal en kan ook tegen ons worden gebruikt.
Nou ja, de titel van je boek is natuurlijk heel treffend. Dat je het ook eigenlijk echt niet wil weten, maar we moeten er wel iets mee.
Ja.
Over die geheime diensten, want daar doen wij in ons werk natuurlijk ook heel veel mee. En we zien dat die eigenlijk steeds meer bevoegdheden vragen en ook steeds offensiever te werk willen gaan. En zij gebruiken daar eigenlijk heel vaak dat argument voor van ja, iedereen is in die data aan het rommelen. Wij moeten daar, we moeten dat voor kunnen zijn. Wat vind jij van deze ontwikkeling?
Ja, nou ja, kijk, ik snap wel die redenering, want dat is ook zo. En het gevaar is alleen dat je dus meegaat in die wapenwetloop. Dus het creëert allerlei dilemma's. Als Chinezen en hackers hier door ons omgang met data, maar ook door de kwetsbaarheid van systemen, allerlei gegevens kunnen weghalen, als ze kunnen beïnvloeden, als ze die gegevens ook tegen ons kunnen gebruiken, ja, dan moet je je ook kunnen beschermen of beveiligen.
Mm-hmm.
Alleen, we zitten wel in een democratie, dus we kunnen nooit helemaal meegaan. Dus het antwoord moet soms ook zijn dat je misschien wel meer democratie, dat je dat er tegenover zet.
Mm-hmm.
Dan is de neiging inderdaad om heel snel te denken in veiligheid.
Mm-hmm.
En dat we alles moeten doen om de systemen veilig te houden, ook daar hackers te kunnen opsporen. En dat er iets minder goed wordt nagedacht, maar wat betekent dat nou eigenlijk ook voor kwetsbare groepen, bijvoorbeeld in onze eigen samenleving? Dus wat maken we ermee kapot?
En ja,
zetten we niet te gretig een stap in de ene richting, waardoor we iets anders kwijtraken?
Ja.
Dat is een wankel evenwicht. Het is niet verwonderlijk dat de diensten helemaal aan de ene kant staan. Maar je zou hopen dat er ook krachten heel krachtig aan de andere kant staan.
Ja.
Dat is niet altijd zo.
Nou ja, wij delen die zorg natuurlijk heel erg. Deze maand heeft de Eerste Kamer het voorstel over de cyberwet aangenomen. Dat is dus even in het kort die wet voor de, nou ja, waardoor de inlichtingen en de MIVD op heel veel verschillende manieren veel makkelijker grootschalig gegevens kunnen gaan verzamelen. Hoe kijk jij ernaar dat die wet er, nou ja, toch door is gekomen?
Nou, het is heel interessant om dat inderdaad dat proces te zien. Dus er is bij de vorige, het is eigenlijk een toevoeging aan de wet die er is gekomen na dat referendum.
Mm-hmm.
En rondom dat referendum zijn ook een aantal beloften gedaan of toezeggingen gedaan. En één daarvan was, we gaan niet bijvoorbeeld een hele wijk aftappen, want dat is technisch niet mogelijk.
Mm-hmm.
En dat geeft een bepaald beeld, toch? Ja. Dat zul je het over eens zijn. En dat heeft bij mij ook het idee gegeven, nou, dus zeg maar een paar honderdduizend mensen, dat gaan we niet doen.
Ja.
Maar wat is nou de grap? Dat het technisch mogelijk is om de communicatie van miljoenen Nederlanders inmiddels af te tappen. En dan wordt gezegd, ja, maar die ene wijk, dat doen we niet. Nee, maar we doen ondertussen wel miljoenen burgers.
Ja.
En daarbovenop is dus gekomen. En ik kan best volgen waarom de diensten zeggen, ja, onze handen zijn soms gebonden als het gaat over Russische en Chinese aanvallen hier, die grootschalig kunnen aanvallen. Ja, dat is allemaal waar. Dat klopt. En het is ook heel moeilijk en soms ook bureaucratisch om te onderzoeken wat ze dan hier doen.
Mm-hmm.
Dus ja, ik begrijp die behoefte. Alleen, wat dan interessant is, is daar was eigenlijk geen politieke steun voor om die wet aan te gaan passen. Om dus eigenlijk die bevoegdheden te verruimen. Of zelfs niet op dit punt.
Ja.
Dus daar, die wet, of het voorstel was al, lag er al een tijdje. En toen kwam ineens de oorlog in Oekraïne.
Ja.
En in diezelfde weken komt er een motie van de SGP van, ja, we moeten meer doen tegen Russische en Chinese dreiging.
Ja.
En toen is dit voorstel naar de Kamer gestuurd. En toen was er ineens een meerderheid voor.
Ja.
Dus dat is heel snel gegaan. En dat is best wel wonderlijk. Want er lijkt daardoor niet heel goed, het lijkt daardoor opportunistisch, lijkt niet heel goed over nagedacht daarmee. En is eigenlijk vrij geruisloos daarna is die wet er doorheen gekomen, waarbij ook de zorgen van bijvoorbeeld de Raad van State, dus ja, je kunt je best voorstellen waarom ze dit willen, de diensten,
ja.
Maar in de specifieke uitwerking zijn er nog wel wat zorgen over hoe je het dan precies doet.
Ja.
En daar zijn een aantal van die zorgen zijn gewoon niet serieus genomen. En dat komt gewoon echt omdat ja, de Kamers daar niet scherp op zijn geweest, de parlementariërs, of niet scherp op hebben willen zijn.
Ja.
En dat is jammer, want dan had je die wet ook weer beter kunnen maken.
Ja, de wet had natuurlijk op heel veel fronten beter gekund. En in zo'n soort van noodsituatie wordt dan toch dat veiligheidsargument steeds naar voren gebracht. Het is voor de veiligheid van de burgers. Maar jij gaf net ook al aan, het is natuurlijk ook niet voor alle burgers veiliger dat de diensten zomaar bij alle gegevens kunnen. Je gaf al aan dat het voor sommige kwetsbare groepen zeer nadelig is. Kan je daar nog wat meer over uitweiden?
Nou ja, bijvoorbeeld een voorbeeld is inderdaad dat je wat er nu wordt toegestaan, of wat er straks mogelijk is, is dat je een kabelinterceptie gaat doen.
Mm-hmm.
En daarbij vrij lomp of makkelijk gewoon een deel van het verkeer opslaat en ook kan delen met buitenlandse partijen.
Ja.
En daar kunnen allerlei Nederlandse gegevens tussen zitten. En daar was de Raad van State bijvoorbeeld heel kritisch over. Ja, moet je dat gewoon zomaar, zo'n bulk dataset, aan een buitenlandse dienst geven, terwijl je niet precies weet wat die buitenlandse dienst mee gaat doen?
Ja.
En dan is het altijd het verhaal van, ja, maar we werken alleen maar samen met partnerdiensten, westerse landen, we hebben wegingsnotities, zorgen dat ze. Maar uiteindelijk weet je bij de diensten gewoon nooit wat ze ermee doen.
Ja.
En dus weet je niet hoe dat ook tegen groepen hier gebruikt kan worden.
Ja,
dat kunnen allerlei soorten groepen zijn. Dat kunnen dissidenten zijn in sommige gevallen. Nou goed, kijk even naar de Amerikanen, die zullen het snel krijgen, of de Denen of wie dan ook. Maar je weet het gewoon niet. Er zijn misschien landen die anders omgaan met een Koerdische minderheid in Nederland.
Ja.
Dus het punt is dat je het niet weet en dat je die data vervolgens wel kwijt bent.
Precies, en je weet misschien ook helemaal niet precies in zulke bulk dataset wat er nou precies in zit en hoe dat tegen mensen gebruikt wordt. Dat is wat je zegt.
Nee, hoe er bijvoorbeeld tegen advocaten wordt aangekeken, hoe er tegen journalisten wordt aangekeken. Het zijn toch, en dat leert ervaring, en daar hoeven we niet eens heel ver te kijken, ook in Europa, Oost-Europa, Hongarije, Polen. Het kan zijn dat er ineens een ander regime komt en dat er niet geschroomd wordt om dit soort data ook tegen de eigen oppositie, tegen activisten, tegen mensenrechtenactivisten te gebruiken.
Ja, dus het is eigenlijk heel zonde dat dit soort zorgen gewoon niet beter zijn meegenomen, waardoor die wet ook gewoon beter had kunnen worden.
Ja, die wet had echt op een aantal punten beter kunnen worden.
Hey, en in je boek benadruk je eigenlijk ook heel erg het gemak waarmee al die informatie nu verzameld kan worden en gedeeld kan worden en ook op heel veel plekken te vinden is die je misschien niet per se verwacht. Het voorbeeld wat je in het begin van je boek geeft over de informatie die in die echo-foto zat en die door het hele ziekenhuis gedeeld wordt, vond ik heel... Ja, het zijn ook gewoon dingen waar je niet over nadenkt en dan denk je, oh ja... Shit, daar zit natuurlijk ook data in. Dat is ook, daarmee is wat je ook zegt, de privacy van die baby eigenlijk al geschaad voordat hij geboren is. Het is allemaal best wel angstaanjagend. Ik vroeg me af, zie jij ook iets van hoopvolle ontwikkelingen of initiatieven die een soort van tegenkracht bieden? Of hoe we zelf tegenkracht kunnen bieden?
Ja, ik vind het heel lastig. Daar ben ik in het onderzoek ook alweer achter gekomen. Je kunt dit niet bij gebruikers neerleggen. Het wordt nog te vaak bij gebruikers neergelegd. Zelfs iets als de aanschaf van een nieuwe auto. Van ja, kijk heel goed wat voor data die auto opslaat en met wie die deelt. Ja, maar dat punt is, een fabrikant zal zeggen van nou ja, dat is allemaal wel goed en we houden ons aan de wetgeving. En je kunt het ook niet nagaan zelf.
Nee.
Al die mensen met een Chinese auto, ze hebben geen idee wat voor data die verzamelen en waar die naartoe gaan, die data. En dat kun je ook niet van gebruikers verwachten. Het bemoedigende, om dan toch nog maar eventjes, is dat er ook nu wel weer in de nieuwe Kamer politici zijn die dit serieus willen nemen. En die echt wel gaan proberen te kijken, oké, maar wat is de maatschappelijke impact van dit soort technologieën en wat wordt er met die data gedaan? Mm-hmm. Maar vooral vind ik dat er in Europa, ja, we moeten het eigenlijk toch echt van Europa hebben als het gaat over het een vuist maken tegen grote techbedrijven. Als het gaat om, hoe kunnen we AI-technologie ten goede keren, hè? Dus zorgen dat ook daar de maatschappelijke impact miniem is, maar de voordelen er wel zijn.
Mm-hmm.
Ja, dan zie ik dat er in Europa echt goede ontwikkelingen zijn. Dat er, neem zo'n AI-act, dat er snel wordt besloten, is zeker geen perfecte act, maar er gebeurt iets.
Ja.
En het gaat wat sneller.
Ja, precies.
Dus ja, er zijn heus. Er zijn gelukkig en heus initiatieven die ook wel bemoedigend zijn.
Nou, dat vind ik fijn om te horen. En misschien als iedereen dan jouw boek leest en gewoon ook de ernst daarvan in gaat zien en het ook persoonlijk gaat voelen. Hè? Dus dat het niet alleen gaat over die mensen die iets te verbergen hebben, maar over ons allemaal. Ik kan me voorstellen dat dat ook weer bij kan dragen aan een tegenbeweging en wellicht ook een hoopvolle ontwikkeling in Europa.
Laat het helpen.
Hey, heel erg dankjewel voor je tijd en voor je toelichting.
Graag gedaan.
Heel veel succes met al het werk rondom je boek.
Dankjewel.
Deze podcast werd gemaakt door Bits of Freedom. Wil je voortaan de podcast elke twee weken in je inbox? Schrijf je dan in voor onze podcastnieuwsbrief. Je hoorde mij, Inga Wanit, onze directeur Evelyn Austin en Lotje Beek. We belden met Huib Modderkolk en onze jingle werd gemaakt door Tim Koehoorn. De podcast werd geproduceerd en geëdit door Randal Pelen van YOLO Media. Veel dank aan onze donateurs en natuurlijk aan jou, de luisteraar.
Geen datalekken, achterbaksen, tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? Dit is Bits of Freedom.